Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen hem roemen, die ons blijdschap geeft. Dat is het 12e van 118. De schriften in het Oude Testament, het boek Genesis. We lezen daaruit hoofdstuk 1, te beginnen bij vers 24 en lezen door tot en met hoofdstuk 2, het derde vers. Genesis 1, vers 24 tot en met hoofdstuk 2, het derde vers. Daarna zingen wij de berijming van de 10 geboden, het vijfde vers. Gedenkt en viert met vee en magen, dat zijn familieleden. De Sabbat na zesdaagse vlijt. God schiep het heelal in zoveel dagen en heeft de Sabbat zich gewijd. En vervolgens doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Genesis 1 vers 24 tot en met hoofdstuk 2 vers 3 is de schriftlezing. Daarna zingen we uit de berijming van de 10 geboden, het vijfde vers, en vervolgens doen we belijdenis des geloofs.
En God zeide, de aarde brenge levende zielen voort naar haar aard, vee en kruipend en wild gedierte der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild gedierte der aarde naar zijn aard, en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat ze heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb jullie al het zaad zaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Alzo zijn volbracht de hemel en de aarde en allen Heer. Als nu God op de zevende dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het werk God geschapen had om te volmaken. Spreek in zijn hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen in ons leerboek, in de Heidelbergse Catechismus, waar zondag 38 aan de beurt is voor de behandeling. Dat gaat over het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt, zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. En dan wordt er in vraag 103 gevraagd, wat gebiedt God in het 4e gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik in zonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rusten, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Verenigen wij ons eerste gemeenschappelijk gebed om de Heere te bidden om zijn zegen over ons samen zijn. Almachtige en eeuwige God, grote schepper van hemel en aarde, barmhartig en genadig Heere. Op deze rustdag zijn wij opnieuw hier in uw huis of luisteren we thuis mee naar deze dienst. En wij danken u Heere dat we deze dag mochten ontvangen. Zoals we al gezongen hebben. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. We hebben zojuist dat oude gebod gelezen. Daarom zegende gij de Sabbatdag en heiligde dezelfde. En heren, het is een positief gebod waar we deze middag bij stilstaan. Nu geen verbod waarin wordt gezegd wat er niet gedaan mag worden of wat... waarin het woord geen gebruikt wordt, maar gedenkt de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Heren, wij danken u dat we deze dag mogen hebben en geef dat we dat ook werkelijk in onze harten zo gevoelen. Dat dankbaarheid op zijn plaats mag zijn. Dat u een dag apart gezet hebt van andere dagen. Die andere dagen waarop wij, dat geldt voor de meeste van ons toch, zo vaak zo druk zijn met dingen die gij ons ook hebt opgedragen om te doen, dat de kinderen naar school mochten gaan, de jongeren in de studie of op het werk, de vaders en de moeders in de gezinnen en ook in de maatschappij. En ook als wij uitgewerkt zijn of als we door omstandigheden geen werk hebben of vanwege allerlei andere omstandigheden niet meer werken kunnen, dan nog gaat die week zo snel voorbij. En dat geldt voor ons en ieder. Ook in de pastorie, wat is er weer een drukke week voorbij gegaan. Waarin er zoveel op ons allemaal afkwam. En voor we het weten, heren, dan is het weer zaterdagavond. En breekt er weer een nieuwe week aan. En heren, u hebt u die dag gegeven, die rustdag, waar we de week mee mogen beginnen, omdat u niet wilt dat ons leven maar voorbij gaat met tijdelijke zaken. Waar we van maandag tot en met zaterdag druk mee zijn en mee mogen zijn. Want u hebt het gezegd, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar u wilt niet dat dat ons hele leven beheerst. En dat we zo druk zijn met tijdelijke zaken. Maar u wilt dat wij voorbereid zijn op de ontmoeting met u. U wilt dat we nadenken en meer dan dat over die dingen waar onze ziel zo'n groot belang bij heeft. U wilt dat wij voorbereid zijn op die grote dag waarop wij als schepselen u, de schepper, die dan ook onze rechter zal zijn, zullen ontmoeten. Waarop u rekenschap zult afeisen van alles wat wij gedaan hebben, het zij goed of het zij kwaad. En in dat rekenschap geven, heren, zult gij deze wet, ook dit gebod, als een heilige maatstaf naast ons leven leggen. En heren, als u dan in het recht gaat treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, dan kunnen we niet bestaan. Heere, geef ons daar toch een diepe, een geheiligde indruk van. Dat u niet in het gericht moet gaan, want niemand zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En waar dat enigszins beleefd wordt, Heere, daar wordt het zo'n wonder dat u nou één dag in de week hebt gegeven, waarop wij heel nadrukkelijk stil mogen staan bij de dingen die van eeuwigheidsbelang zijn. Dat ligt ons van nature niet zo, Heere, want we zijn het liefst maar bezig met de dingen van beneden, van de dingen die we zien. Andere dingen hebben van nature onze belangstelling niet. Maar u komt ons leven doorkruisen met de prediking van zonde en van genade. En wij smeken u, Heere, wilt u geven dat wij verstaan zullen datgene wat er deze middag gepredikt wordt, waarin het toch ook heel gaat om heel principiële dingen. Dat we de principes zullen verstaan van die oud-testamentische zevende dag en de nieuw-testamentische eerste dag. Waarin heel nadrukkelijk toch aan de orde zal komen, Heere Jezus, dat u bent opgestaan op die eerste dag. En Heere, wilt u ons dan verlichte ogen des verstands geven, opdat wij mogen verstaan dat wij na al dat werken, al dat pogen om de wet te volbrengen, nergens anders uitkomen dan in de dood. Want vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En als wij nu nog vaak zo aan het werk zijn en we pogen met al onze godsdienst en met al de ijver en met alle braafheid nog iets goeds in uw ogen te zijn, Heere, dan komt u dat doorkruisen met uw oordeel. En geeft dat ook gebeuren mag. En dat we door de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus uit de doodskist van ons verloren bestaan mogen worden opgericht. En mogen zien dat aan het einde van de wet de Heer Jezus Christus staat. En waar een mens zich nu doodgewerkt heeft en waar hij niets is opgeschoten met al dat wetsvolbrengen. En waar wij van nature zo leven uit dat gebroken werkverbond. Wat zou het een zegen zijn, Heere, als we dodelijk vermoeid naar uw huis mochten komen. En dat we dan uit uw gezegende middelaars mond mogen horen: komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Die rust die overblijft voor het volk Gods. Dat gezien heeft dat die grote wetsvolbrenger alles volbracht heeft. Zoals het ook in Genesis gezegd is. Zo werden volbracht hemel en aarde en het was zeer goed. En zo hebt u, Heer Jezus Christus, die triomf roep laten horen op Golgotha. Het is volbracht en het was zeer goed. Heere, dat wij daar ook al onze lust en al onze liefde in mogen zien en vinden. En dat ook deze dag zo geheiligd mag worden. Dat er eerstelingen zullen zijn van een grote oogst. Wilt u, Heere, dan doorwerken in de harten en in de levens. En geven dat we mogen zien wat een voorrecht het is dat we hier zijn. Terwijl zoveel mensen niet alleen 6 dagen, maar 7 dagen bezig zijn met tijdelijke dingen. En straks tot hun schrik erachter komen dat er de rust alleen overblijft voor het volk Gods. Dat hier bij aanvang die eeuwige Sabbat is begonnen. Heer, het gaat om zulke grote zaken. U laat het nog verkondigen. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van welles maakt hier elk in liefde dronken. Ach, geef het ons te verstaan. Geef er ons naar uit te zien. En laat de pauzes die wij hier in het leven, in deze wereld wel eens mogen ondervinden, als we terugkeren van het werk, als we naar huis gaan of als we op vakantie gaan, Heere, laat dat toch niet de rust zijn waar wij naar zoeken. Want die volbrengt en voldoet nooit. Maar waar een arme zondaar mag knielen aan de voeten van de gekruisigde. En daar het bloed der verzoening benodigen mag. Wat een wonder is dat. Dat daar rust mag worden gevonden. Dat daar vrede mag worden ontvangen in het hart. Dat daar geroemd mag worden in deze dag. Heere, zend uw licht en uw waarheid dat die ons leiden. Zegent u die dag, Heere, niet alleen hier, maar overal waar dat woord wordt verkondigd. En geef, Heere, dat die dag mag worden geheiligd. En dat die dag mag worden ingeschreven als een dag waarop het rijk van de vorst der duisternis vele verliezen zal lijden. En waarop er velen ingeschreven worden in het tellen der volken. Door u mogen worden ingeteld en ingerekend bij dat volk. En zeggen, deze en die is daar geboren. Wilt u zending en evangelisatie daartoe gebruiken? De kerkendiensten. Ook de scholen. Waar onderwijs wordt gegeven. Ook in de opleidingen van dienaren des woords. Maar ook in onze scholen waar de kinderen hun onderwijs ontvangen. Het Bijbelse onderwijs. Ook hier ter plaatse. Vanuit de 3 formulieren van eenigheid. We dragen ze hartelijk aan u de Heere op. Het lager onderwijs. Het speciaal onderwijs. Maar ook het voortgezet onderwijs. Wilt u de onderwijzers en onderwijzeressen, leraren en leraressen, het onderwijs ondersteunend personeel gedenken, besturen, directie, raden van toezicht. Heren, wilt u geven dat wij onze kinderen toch op zo'n planthof van uw koninkrijk mogen kunnen blijven plaatsen. En Heren, geef dat ze daar mogen worden opgeleid en gevormd, tezamen met de kerk en het gezin. Om u de Heere te mogen leren vrezen en dienen. Heere, wilt u aan onze kerken gedenken? We hebben er vanochtend ook al voor gebeden. Maar de nood van de kerk is zo groot, Heere. Het wil nog maar nauwelijks doordringen. Ook de uitkomst van het convent. Hoe ver dat we verwijderd zijn van de oude paden. Van de grondslagen, van de reformatie en de afscheiding. Uw heilig en onfeilbaar woord. Wat op allerlei manieren wordt verdraaid en wordt aangepast aan de tijdgeest tot het eigen verderf. Heer, en wij staan ook in die breuk. We hebben het toch ook maar al te vaak laten gebeuren. Heer, ontfermt u zich over ons. Zoals het ook gisteren aan het einde van de dag gebeden werd. Ontferm u over ons. Over onze kinderen, over onze kleinkinderen. Heere, wilt u geven dat we in staat blijven gesteld worden om onze kinderen ook in de kerkendienst bij de leer die naar de godzaligheid is te mogen onderwijzen en opvoeden. En wilt u ons behouden, o Heere, der legermachten. Zo zullen we ons voor afval wachten. Gedenk ons dan in uw gunst en wil nog wonderen werken of wegen wijzen hoe wij kerk kunnen zijn en blijven ook hier ter plaatse. We hebben geen plannen, we hebben geen routes, maar Heere, wilt u zelf ons het spoor aanwijzen, zoals we vanochtend ook gezongen hebben. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat onze voet niet uit zou glijden, wil ons voor struikelen bevrijden en ga ons met u heilig voor. Wij bidden u, Heere, voor de kerk wereldwijd, ook vooral de kerk die in de verdrukking leeft, die vervolgd wordt vanwege de belijdenis van uw naam. De kerken, ook andere kerken waar de dwalingen langzaam maar zeker binnen sijpelen. Heere, wilt u ook als er kromme stokken gebruikt worden, rechte slagen slaan en geven dat de kerk weer gezuiverd en gereformeerd mag worden. Heere, het zou toch tot schade van uw koninkrijk zijn als u het allemaal maar laat gaan en als u ons overgeeft aan het goeddunken van het eigen hart. Wilt u de boze binden, Heere? Laat hem dat kerkverstorende werk niet ongehinderd kunnen doen, maar wil hem terughalen en de ruimte verminderen en geven dat uw volk Israël als een teken van het einde der tijden tot bekering mag komen en geven dat die heilstijd mag aanbreken waar de godzalige vaderen zo ruim van hebben gesproken, zo ruimhartig gedacht hebben van het werk van uw geest, de uitgieting van de geest op alle vlees. Heere, dat het in onze tijd zou mogen gebeuren. Waarom zou u het niet doen? U zou ermee aan uw eer komen, Heere. In de veelvoud aan onderdanen die dat gaan bewerken. En we bidden u daarom ook voor deze wereld. In het bijzonder voor de westerse wereld. In de waanwijsheid van de verlichting en alles wat daarmee te maken heeft. Maar nog nooit zoveel schade heeft berokkend op allerlei gebieden. Nog nooit heeft er zoveel bloed gevloeid van de ongeboren kinderen. Nog nooit heeft er zoveel bloed gevloeid in de vreselijke oorlogen door middel van de massawapens die met al onze wijsheid ontwikkeld zijn. Heere, ontfermt u zich over ons. En wilt u bekering geven in deze wereld en in haar overheden. We bidden u, Heere, om uw voorzienige genade. Ook in ons eigen vaderland waar gepoogd wordt om een kabinet te vormen. Heere, laat het woord van uw genade daar ook mogen doordringen. En dat zij die vanuit de politiek, vanuit dat woord mogen arbeiden, ook de gelegenheid en de vrijmoedigheid mogen ontvangen om te horen, te doen horen wat u tot het land te zeggen hebt. Heere, zo zien wij op tot u. Wees met ons allen. Ook met ons vorstenhuis, ons koningshuis. Als aanstaande week ook onze koning zijn verjaardag ook te vieren. Gedenk hem, Heere, met zijn vrouw en zijn kinderen, onze koningin en de prinsessen, de familie, het hele koningshuis dragen we hartelijk aan u de Heere op. We danken u, Heere, dat u in het verleden het Oranjehuis hebt willen gebruiken om de gereformeerde leer in de lage landen bij de zee een plaats te geven. Wat heeft dat een rijke oogst teweeg gebracht, Heere. Ach, zou u aan dat Oranjehuis willen gedenken en hen willen doen terugkeren op die oude paden waarop hun voorvader Willem van Oranje toch ook gewandeld heeft. Gedenk ze en gedenk ons allen als land en volk tezamen in uw genade en gunst. En hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen de Sabbatspsalm 92, het eerste, tweede en zevende vers. 92 vers 1, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het tweede, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem die het al gebiedt op harp en luiten danken. En het zevende, het rechtvaardig volk zal bloeien. 1, 2 en 7 van Psalm 92, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 37, het zesde vers. Het zachtmoedig volk zal eens de volle vrede genieten, in de zoetste rust verblijd en erven de aarde. Dat is het zesde vers van Psalm 37, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, als wij zo met elkaar bezig zijn met de behandeling van de wet van God met de 10 geboden, dan kunnen we zeggen dat een aantal van die geboden ook in de wereld wel worden gewaardeerd en worden gehandhaafd. 10 geboden, ze worden nogal eens gebruikt. Onlangs ons nog in een interview wat ik ergens las, een volstrekt seculier iemand, die zei daarin: als iedereen zich zou houden aan de 10 geboden, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Maar uit de rest van het interview bleek dat hij het vooral dan had over de tweede tafel van de wet. Gij zult niet stelen en gij zult niet doodslaan en al die geboden die met name over de naaste gaan. Maar als het gaat over die eerste tafel van de wet, dan heeft men al gauw het woord klaar van ja, nee, dat is privé. Als het gaat om andere goden of als het gaat om het heiligen van de naam van God of van de dag van de Here, dan moet je mij niet meer lastigvallen, dat is iets voor iemand persoonlijk voor achter de voordeur. En ja, er wordt nogal eens meewarig gekeken ook als mensen dan die geboden van de eerste tafel proberen te houden. Net nog voordat we de kerk binnenliepen, 2 mannen die voorbij kwamen fietsen. En ik hoorde ze zo in het voorbijgaan zeggen: oh, die gaan naar de kerk, kijk eens wat een mooie kleren ze aan hebben. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Dat gebod wordt met voeten getreden, op allerlei manieren. En dan hoeven we niet allereerst naar de wereld te kijken. Zeker niet als we de inhoud van het gebod gaan leren verstaan en wat de Heere daarin nu gebiedt en wat Hij ermee voor ogen heeft. Het Sabbatsgebod. We willen er nu en ook een aantal andere keren bij stil gaan staan, aan de hand van 2 gedachten, waarin het vooral gaat over een aantal voorvragen die we niet zozeer in de catechismus tegenkomen, maar die wel belangrijk zijn, denk ik, om met elkaar te behandelen. Dat Sabbatsgebod dat wijst allereerst terug naar het eerste paradijs, want daar is immers de heiliging van de Sabbatdag voor het eerst ingesteld. En daar wijst ook het gebod naar: 6 dagen zult gearbeid enzovoorts. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Dat wijst terug naar dat eerste paradijs. Maar, en dan komen we ook bij het slot van dit antwoord, het wijst ook heen naar het tweede paradijs. De eeuwige Sabbat in het leven leer aanvangen. Dus het Sabbatsgebod wijst terug naar het eerste paradijs en wijst heen naar het tweede of het laatste paradijs. Voordat we, gemeente, een aantal details uit dit antwoord met elkaar gaan lezen, is het toch wel goed dat we met elkaar een aantal voorvragen aan de orde stellen. De vraag bijvoorbeeld: geldt dit gebod eigenlijk nu nog wel? Er zijn immers mensen, moderne theologen onder andere, die zeggen: dit hoort toch eigenlijk bij de ceremoniële wetten? Dit hoort echt duidelijk bij het oud-testamentische Israël. Dit gebod geldt toch zo niet meer? En een tweede vraag in dat verband is: over welke dag hebben we het nu eigenlijk? Want we lezen altijd heel gehoorzaam elke zondagochtend: 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar op de 7e dag, dan zult ge geen werk doen. En onze 7e dag, dat is toch de zaterdag, zoals die in de westerse wereld genoemd wordt. En wij houden niet de rustdag op de zaterdag, maar op de zondag. En waar halen wij dat recht vandaan? Waar heeft de kerk het recht vandaan gehaald om die zevende dag opzij te schuiven? En wel vaak als een vrije dag wordt gehandhaafd, dan hebben we ook vaak geen werk. Maar het is niet de dag waarop wij naar de kerk gaan. Waarop wij ons bezighouden met die dingen waar zondag 38 het over heeft. Dus over welke dag hebben we het nu als het gaat om de Sabbat? Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Nou, die eerste voorvraag, gemeente, is natuurlijk niet zo heel moeilijk te beantwoorden. Geldt dit gebod nou eigenlijk nog wel? Daar hoeven we ook niet heel lang bij stil te staan. Als we ten eerste al bedenken waar dat vierde gebod een plaats heeft. Die staat niet in de Levitische wetten, waar het gaat over de kleding van de priesters, waar het gaat over de offers van de hoge priester, waar het gaat over al die ceremonieën van het Oude Testament. Die zijn inderdaad verleden tijd. Die zijn vervuld met het lijden en sterven en opstanding van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods. Maar daar vinden we dit Sabbatsgebod niet. Het staat in de 10 geboden, ook wel de zedelijke wet genoemd. En die zedelijke wet, die heeft een altijd durende geldigheid. Want die God die gezegd heeft, gij zult niet stelen en gij zult geen valse getuigenis spreken en gij zult niet doodslaan, uit diezelfde mond heeft geklonken op de berg Sinaï, gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. En laten we dan ook bedenken, gemeente, dat dat gebod, dat vierde gebod, al lang onder Israël bekend was. Al ver voor dat de Heere op de Sinaï die 10 geboden gaf. We lezen dat bijvoorbeeld al in Exodus 16, hè, de wet die staat in Exodus 20. Maar in Exodus 16, daar wordt allerlei bepalingen gegeven over het verzamelen van het manna en de kwakkelen. Op de zesde dag van de week, onze vrijdag, dan moest er dubbel zoveel geraapt worden. Ook voor die zevende dag, voor de Sabbatdag. En Israël wist al, op die zevende dag, dan mogen wij geen manna rapen, dan zal dat, die kwakkelen, die zullen niet vallen, want dan is het de rustdag. Dus Israël wist daar al van. Van die door God geheiligde, apart gezette rustdag. Het was geen onbekend, het was geen nieuw gebod. En die Sabbatdag, die heeft natuurlijk zijn oorsprong in dat eerste paradijs. Zoals we dat gelezen hebben in Genesis 2. Dat God daar gerust heeft op de zevende dag van zijn werken. Nadat hij toen opgehouden is met scheppen. Want dat betekent het woord Shabbat eigenlijk. Heel letterlijk betekent dat ophouden. God is opgehouden met werken. Jongens en meisjes, de Heere was niet moe. Als de Heere, als daar staat hij rustte ten zevende dagen. Dat betekent niet dat de Heere moe was. Nee, hij hield op met scheppen. Hij hield op met werken. Dus dat zijn de redenen waarom er een Sabbatdag is. En ik zeg het met opzet zo, een Sabbatdag. Want die tweede voorvraag, die luidde immers. Maar over welke dag hebben wij het nu? Er zijn christenen, althans ze noemen zich zo, die menen dat het onbijbels is om op de eerste dag van de week, onze zondag, bijeen te komen en niet de Sabbatdag, de zevende dag, te houden. Er zijn mensen die keren terug naar het houden van de zevende dag en die komen dan bij elkaar. Wij komen op de eerste dag van de week bijeen. En waarom komen wij nou niet meer op de zevende dag? Nou, dat heeft een hele principiële oorzaak. Een theologische gedachtegang zit erachter. Het gaat om de rustdag. Om de voltooiing van het werk. De dag waarop men ophoudt. Waarop men mag zeggen, het is zeer goed. Dat is wat de Heere aan het einde van die zes dagen scheppen kon zeggen. En het is zeer goed, het is volbracht. Zo zei hij aan het begin van hoofdstuk 2. Zo werden volbracht al de hemel en de aarde. Maar toen kwam de zondeval. En toen kwam er een vloek over deze wereld. En dat wat zeer goed was, dat werd verdorven. Het aardrijk is vervloekt om uwentwil. De schepping was kapot gemaakt, was verwoest. Alles wat zeer goed was, dat werd kwaad. Daar kwamen dorens en distels, daar kwam lijden, daar kwam de dood, daar kwam het verderf. En toen is God begonnen aan dat grote werk van de herschepping. En voor dat werk heeft hij zijn zoon gezonden. De Heer Jezus Christus. Die datgene wat de eerste Adam kapot gemaakt heeft. En wat de eerste Adam in eigen kracht nooit meer zou kunnen herstellen. Om dat werk te komen doen. Ik kom, o God, om uw wil te doen. De Heer Jezus Christus zou alles weer gaan herstellen wat de mens door de zondeval kapot gemaakt heeft. En aan het einde van zijn werk heeft hij uitgeroepen, het is volbracht. Het is zeer goed. Toen is hij begraven geworden en toen heeft God de Vader gezien dat met allereerst het leven van Christus, waarin hij alle geboden gehouden heeft, allemaal volbracht heeft, volkomen heilig geleefd heeft als de tweede Adam, waarin hij God de eer weer gaf, waarin hij God lief had boven alles, waarin hij de naaste lief had als zichzelf. En waarin hij zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zijn ziel heeft uitgegoten in de dood. De straf gedragen heeft. De schuld betaald heeft. Toen hij dat werk van de herschepping volbracht had. Toen hij in het graf gelegen had. Toen zag God de Vader, het is zeer goed. Het is volbracht. Is er tot zijn doel gekomen. En toen heeft God de Vader de Zoon permissie, toestemming gegeven om op te staan uit de doden. Heeft het graf geopend of laten openen door die engel. En toen was het de eerste dag. Nadat Christus gearbeid heeft. Om zijn volk zalig te maken van hun zonden. En toen mocht de rust beginnen van dat volk. Dus het zijn twee principes, gemeente. Het principe van het Oude Testament. Het principe van het werkverbond, zo u wilt. Dat voor de zondeval is ingesteld. Dat was, zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. En de zevende dag is de Sabbat. Dan is de rust. Doe dat en gij zult leven. Gehoorzaamt aan mijn geboden. En dan mag je eten van de boom des levens. Nou, dat werkverbond is verbroken. En de mens kan werken wat hij wil. In geestelijk opzicht. Maar hij is onbekwaam tot enig zaligmakend goed. En hij is geneigd tot alle kwaad. En we kunnen nooit meer door de werken de rust ingaan. Christus staat aan het einde van de wet. Hij is de grote wetsvolbrenger. En doordat hij in die dagen, in die 6 dagen, zal ik maar zeggen, gearbeid heeft. En die grote rust heeft aangebracht. Nu mag zijn volk beginnen met de rust die hij verworven heeft. En daarna uit dankbaarheid gaan werken. Dus nogmaals, het Oude Testament dat zegt 6 dagen werken en dan de rust. En het Nieuwe Testamentische principe dat is eerst de rust die door Christus is verworven en dan uit dankbaarheid werken. Nou, na deze wat lange inleiding, gemeente, waarin we die voorvragen geprobeerd hebben te beantwoorden, dat dit gebod nog steeds geldig is. Het is vanuit het eerste paradijs gegeven. Er moet een sabbat zijn. Er moet een rustdag zijn. En de tweede vraag geeft antwoord op de vraag, maar welke dag dat moet zijn. En dat is een theologisch principe dat begint met de rust die Christus heeft verworven. En daarna uit dankbaarheid werken. En zo kunnen we zien, gemeente, dat de Heer dat sabbatsgebod dus als een zegen heeft gegeven, als een geschenk. En dat zie je ook al aan de formulering van het gebod. De eerste 3 geboden, daar wordt begonnen met geen andere goden, geen gesneden beeld. Je zult de naam des Heren niet ijdelijk gebruiken. Maar hier wordt het heel positief geformuleerd. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt. Dat is de kern. Die dag moet geheiligd worden. Die dag moet apart gezet worden. Zo begint dit gebod. En niet met te zeggen wat allemaal wel en wat allemaal niet mag. Daar verliezen wij ons vaak in. Wat mag je nou wel doen op de zondag? Wat mag je nou niet doen op de zondag? Hoe laat moet je thuis zijn? En hoe kan ik zo scherp mogelijk langs de randjes van dit gebod toch nog allerlei dingen blijven doen? Nee, het is een dag om te heiligen. Dat staat ook in het gebod wat ons gegeven en wat ons is gelezen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Als we die woorden nog eens even onderstrepen, gemeente, heiligen, wat betekent dat? Dat betekent dat je die dag afzondert. We hebben 7 dagen in een week, maar 1 dag is afgezonderd. In het Oude Testament dus die sabbatdag, de 7e dag. En in het Nieuwe Testament zien wij de 1e dag van de week. Die wordt langzaam maar zeker steeds meer door de discipelen en de apostelen en de vroege christelijke kerk apart gezet. En je zag natuurlijk in het begin, in de overgang van Oud naar Nieuw Testament, dat de discipelen, dat waren Joden, ook de 7e dag hebben gehouden. Daar gingen ze naar de synagoge. Maar ook op die 1e dag van de week kwamen ze bijeen. Nadat de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, zien we de discipelen op die 1e dag, op zijn opstandingsdag, bijeenkomen. En als we in het boek Handelingen lezen, in Handelingen 20, als Paulus uit Troas vertrekt, dan handelt hij op de 1e dag, op de sabbatdag, op de Nieuwtestamentische sabbatdag, op de dag des Heren, dan preekt hij. Hij gaat niet op zondag met de boot uit de haven van Troas vertrekken. Nee, daar wacht hij mee op tot de maandag. De zondag wordt ook dan al geheiligd door die vroege christelijke kerk. Afgezonderd. Wat een zegen is het, gemeente. Althans, ik hoop zo dat u, dat jij en dat wij allemaal deze dag ook als een zegen, als een geschenk mogen ervaren. Dat we op die dag even niet bezig hoeven te zijn met die dingen waar we 6 dagen druk mee zijn. En we hebben het allemaal druk. Ook al zijn we misschien niet meer in het arbeidsproces betrokken, maar dat betekent niet dat we niks te doen hebben. Dus ook de afgelopen week maar weer eens nagaan. Wat zijn die dagen maandag tot en met zaterdag voorbij gevlogen? Wat gaat het leven hard? Wat rijgen de dagen zich aaneen? En we hebben nauwelijks tijd, toch, voor geestelijke zaken. We zijn alle dagen heel druk met tijdelijke dingen. Hoeft nog niet eens te zijn met zondige dingen. Het kunnen allemaal legitieme dingen zijn. We kunnen lange werkdagen maken, zeker nu het tuinderseizoen weer begint. Wat is er een hoop werk te doen? Wat is er veel te doen in de gezinnen? Wat is er veel te doen op school? En als je thuis komt, dan moet je aan het huiswerk. Wat is er veel te doen in het ambtelijke leven? 6 dagen helemaal bezet. En als we dan eens een uurtje vrij hebben, dan hebben we nog wel onze hobby's. Dat mag ook allemaal. Maar voor je het weet is die dag weer voorbij. En ben je nauwelijks toegekomen om aan je ziel te denken, om aan God te denken en om bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid. Als we dat zo eens even optellen, gemeente, een balans opmaken, hoeveel tijd hebben wij dan besteed aan de eeuwige dingen? Hoe vaak hebben we tijd op onze knieën doorgebracht? Denk nog maar eens even aan Jacobus met zijn kamelenknieën. Die heel vaak in het gebed de gemeenschap met God zocht. Hoe vaak hebben we gebogen gezeten over de schrift? En hebben we de schriften onderzocht? Misschien met behulp van een verklaring of van een dagboek. Hoeveel tijd zijn we bezig geweest met de geestelijke dingen? Ik vrees, gemeente, dat het niet al te veel is. Er zijn mensen die hebben er ook niet zoveel last van, maar er zijn ook mensen, gemeente, die hebben daar toch wel eens een schuldgevoel over. En die denken aan het einde van de dag wel eens, ik wou dat ik eens wat meer tijd had. En dat er ook wat meer lust was in mijn hart om met deze dingen bezig te zijn. En die je toch vaak betreuren dat het beste deel van de dag heen gaat met dingen die vergankelijk zijn, hoe nodig ze ook zijn. Misschien noem ik uw naam wel, of jouw naam. Dat je echt wel eens blij bent dat er die rustdag is. Dat er die zondag, ja zo wordt het dan bij ons genoemd, de zondag, maar dat is natuurlijk een naam die uit het heidendom komt. Gewijd aan de zon, de maandag gewijd aan de maan, enzovoorts. Ik denk dat we beter het woord Shabbat kunnen gebruiken, de Sabbat. Er is een oud-testamentische Sabbat, die was op de zaterdag, op de laatste dag, op de 7e dag. De nieuw-testamentische Sabbat is de dag des Heren, zoals hij genoemd wordt in het Nieuwe Testament. De dag van de opstanding van Christus, de christelijke rustdag. Om die te heiligen, af te zonderen. En dan niet op die rustdag ook nog eens aan je huiswerk gaan zitten, jongens en meisjes. Daar heb je nou 6 dagen de tijd voor. Of op die rustdag toch nog weer bezig te zijn met je hobby. Of met allerlei vormen van tijdsverdrijf. Nou heeft de Heer die ene dag gegeven. Hoeveel rustdagen telt het jaar? 52. En hoeveel andere dagen hebben we in het jaar? 6 keer 52. En moet je nou die ene dag dan toch nog weer gebruiken om je bezig te zijn met allerlei tijdelijke dingen? Gemeente, de Heere schenkt ons de rustdag. En hij zegt, laat je die rustdag toch niet afpakken. Door die tijdelijke dingen. Ga toch eens aan je arme ziel denken. Waarmee je op reis bent naar de eeuwigheid. Wees toch bezig met die dingen waar je ziel zo'n groot belang bij heeft. Richt je hart, voor zover een mens dat kan, toch op God en goddelijke zaken. Want je leven gaat al zo snel. En je hebt toch 6 keer 52 dagen om bezig te zijn met andere dingen. Al wil dat niet zeggen natuurlijk dat we op die andere dagen helemaal niet bezig zijn moeten met de dingen van de eeuwigheid. U begrijpt wat ik bedoel. Maar gebruik nou ook niet die ene dag, die rustdag, die zondag, voor dingen die je ook op maandag of dinsdag of vrijdag kunt doen. En dan komen we natuurlijk bij een vraag naar het hart. Gaat ons hart naar die geestelijke dingen uit? Gaat ons hart wel eens naar God uit? Kennen we iets van dat Gods gemis? En dat je zoekt naar een dag, naar een moment, naar middelen om God te zoeken. Omdat je God kwijt bent. Of omdat je de gemeenschap met God zoekt. Kijk, als dat niet zo is. Als we zonder God en zonder hoop zijn, al zijn we kerkmens, dan hebben we ook helemaal niet zo heel veel op met die rustdag. Dan zullen we hem inderdaad gebruiken om alleen maar uit te rusten. En dan zeg ik dat het niet dat het verkeerd is om ook uit te rusten. Het is ook niet verkeerd om inderdaad te rusten van je dagelijkse werk. Maar er zijn toch niet weinig mensen die zich ook vervelen op de rustdag. Die een vervelende dag vinden. Want je kan dit niet en je mag dat niet. En die hebben geen zin om met de dingen van de eeuwigheid bezig te zijn. Maar als de Heere door genade een verlangen in het hart gewerkt heeft naar Hem. En naar het bezig zijn met de dingen van de eeuwigheid. Als ons de Heere heeft geleerd dat we niet alleen maar een lichaam hebben met tijdelijke zaken. Maar dat we ook een ziel hebben voor de eeuwigheid. Dan wordt die dag inderdaad een gezegende dag. God wil ons zegenen met het oog op de eeuwige dag. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Daarom zegende God de Sabbatdag. Met het oog op u, op jou en mijn eeuwig welzijn. En daarom zijn er mensen die, dan laat ik eens een ouderwets woord gebruiken, voor wie de Sabbatdag, voor wie de rustdag een verlustiging is. Die echt met hun hart wel eens kunnen zeggen, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht, dat mogen Gods kinderen wel eens beleven. Als het geloof werkzaam is, als het hart gemeenschap mag oefenen met God. Dan verlangen ze, zoals de psalmdichter dat zegt, hoe branden mijn genegenheden om z'Heere voor of in te treden. Want dat huis, daar gaat het over liefelijkheden. Daar gaat het over het genot van het heil. En dan beginnen we te begrijpen, gemeente, wat de Heere nou met dit vierde gebod, met deze Sabbatdag, deze christelijke Sabbatdag ook, heeft willen geven. Een geschenk uit het paradijs. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen Hem roemen die ons blijdschap geeft. En het is uiteindelijk dan ook een verwijzing, een heenwijzing naar dat tweede, dat grote, dat laatste paradijs. Zo zegt onze catechismus ook in vooral ook het slot van dit antwoord. Dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken rustte, de Heere door zijn geest en mijn werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Zoals gezegd, gemeente, dat woordje Sabbat, Shabbat in het Hebreeuws, dat betekent ophouden. En het wordt in het Nieuw Testament ook nogal eens gebruikt. Er is een Griekse vorm ontstaan, Sabbatismos. wat Paulus dan gebruikt voor rust. Er blijft een sabbatismos over, er blijft een rust over voor het volk van God. En in dat Nieuwe Testament, die nieuwtestamentische sabbatismos, dat mag dus beginnen bij de rust die er is in de Heer Jezus Christus. De rust van het verbond der genade. De rust van het werkverbond, die is voor ons onbereikbaar geworden. Als zondige mensen kunnen wij nooit meer die rust bereiken. En gemeente, dat gaat de Heer ook leren. Dat is iets wat in de wedergeboorte door de Heilige Geest een plaats krijgt in het leven van mensen die verlangen naar rust, die een heilige onrust in zich waarnemen. Die gaan beginnen te begrijpen dat ze zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. Die door wat voor omstandigheden ook heel plotseling of heel geleidelijk erachter komen: ik heb met God te doen. Zoals Jacobus in de verschijning met de opgestane Christus ineens voor de Christus werd gesteld. En ineens begreep: ik heb me vergist. En ik heb gezondigd tegen de hemel en voor deze Christus. Die zondaar van God werd op het moment dat Christus zich in zijn opstandingskracht liet zien. Of dat de mens op een ziekbed wordt neergelegd. Zoals Hiskia. En die moest piepen als een zwaluw en kirren als een duif: Heere, ik word onderdrukt. Of David, die door die zonde zich voor het heilig recht van God geplaatst zag. En ging smeken om genade. Weet de Heere, die brengt door zijn Heilige Geest mensen aan de weet dat ze zonder God en zonder hoop in de wereld zijn. En dan gaat hij ze langzaam maar zeker buiten hun werken plaatsen. En dat is een heel pijnlijk proces. Want het ligt nog steeds in de aard van de mens. Zo zijn we immers geschapen in dat verbroken werkverbond. En alles vanuit het paradijsgemeente, dat zit er nog steeds bij ons in. Dat zit zo diep. Dat geldt al voor de dood. Hè. De mensen zeggen wel: de dood hoort erbij. Maar wij weten vanuit de schepping: de dood hoort er niet bij. Dat is een straf. Dat is een oordeel. Maar in het paradijs was dat oordeel er niet. En daarmee zijn we geschapen. We zijn geschapen om te leven. Eeuwig te leven met God. En daarom is die dood niet gewoon. Dat hoort er niet bij. Dat zit niet in ons bestaan, de dood. Dat is een boze. Dat is een wrede vijand. De laatste vijand. En zo is het ook, gemeente, met dat hele begrip van het werken om zalig te worden. Doe dat en gij zult leven. Dat zit zo in ons bestaan. En daarom is het dat als de Geest ons gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel, ik zei pas nog in een preek, dan wordt een mens rooms. Dan gaat hij aan de slag. Hij gaat aan het werk. Dat zit zo in ons bloed. Om onze zaligheid te werken met vrezen en beven. En daar eindigt het dan voor die natuurlijke mens. En daar eindigt het dan ook voor de mens die meent dat hij door eigen werken zalig kan worden. En dan gaat de Heer langzaam maar zeker een mens duidelijk maken dat het niet gaat om een beginsel, of om een pogen, of om 90% gehoorzaamheid. Nee, de Heer drukt dat af in het hart. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij gaat leren dat een mens zelfs in zijn beste werken met zonde bevlekt is en dat zijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed is. Dan gaat alles je aanklagen. Zelfs je gebeden, de meest innige gebeden. Die kunnen je ontvallen. Dan gaat de hand wel eens op de mond dat je nou niet eens meer kan bidden. En dat alles wat je doet en alles wat je denkt en alles wat je zegt. Dat er wel eens momenten kunnen zijn in je leven dat je zegt, en ook, ik kan niet anders doen dan alleen maar zondigen. Dan klaagt alles je aan. En dan wordt het een onmogelijkheid om die eeuwige rust binnen te gaan, want dat kan nooit meer door de werken. Dan wordt een mens Luthers. Hoe krijg ik nou toch een genade God? Wat moet ik doen om zalig te worden? Je weet het niet meer. En wat een onrust, gemeente, is er dan in het hart, mag u het kennen? Weet u van die strijd? En van dat jezelf bijna dood werken en dood bidden en alles wat je kunt doen. En dat dat nou geen rust geeft in je hart. Hoe krijg ik nou een genade God? En de Heere geeft in die strijd zijn belofte. Geeft stapstenen, zoals Bunja dat noemt in de christenreis, waarop je je voeten wel eens mag neerzetten. Waardoor je weer iets van grond onder je voeten mag krijgen. Maar het zijn maar pauzemomenten. Het is maar een moment van Sela. Zoals de psalmen dat ook verwoorden. Sela, even een momentje halt houden. Dat mag er zijn in het leven van hen in wie God zijn wederbarende genade werkt. Maar de rust ligt er niet in, de ware rust niet. Het is een Sisyphuswerk. Dat werken en dat proberen de wet te volbrengen. En wat een zegen is het, gemeente. Een Sisyphuswerk, dat komt uit het Grieks. Dat is een legende, een mythe van iemand die had een koning, die had gezondigd tegen de goden. En toen kreeg hij als een straf dat hij een zware steen een berg op moest rollen. En als hij die steen bovenop die berg had gelegd, dan was hij klaar. Maar die steen die werd zo zwaar, als die bijna bovenaan was, dan rolde die weer terug. En zo was die koning Sisyphus heel de tijd bezig met die stenen boven te rollen en elke keer rolde die weer naar beneden. Nou, zo kan het ook zijn, gemeente, in dat werken der wet. Dat je denkt, nou ben ik er bijna. En dan heb ik dit overwonnen en dan doe ik dat niet meer. En deze zonde heb ik aan de kant gezet. Wel, dan overtuigt de Heer je er nog op een andere manier wel van. Dan komt het er in je dromen nog wel uit dat je een verdorven mensenkind bent. Een onbegonnen werk. En wat een zegen is dat als je zo aan het einde mag komen. Aan het einde van de wet. En daar staat nou Christus. En die zegt, kom toch herwaarts tot mij. Die vermoeid en die belast zijt. Vermoeid van dat werken van de wet. Vermoeid van dat Sisyphuswerk. Vermoeid van alles buiten God. En ik zal u rust geven. Het einde der wet, dat is Christus. Hij heeft alles volbracht. Dat wat hij daar riep op Golgotha. Het is volbracht. Dat wijst ons weer terug naar het eerste paradijs waar God aan het einde van de schepping dat ook zei. Zo werd volbracht de hemel en de aarde en ziet, het was zeer goed. En zo heeft Christus het ook geroepen vanaf het kruis. Het is volbracht, het is zeer goed. En wat een genade als een mens in beginsel aan het einde komt met zichzelf en met de werken der wet. En als hij aan het einde van die wet daar de Christus ziet staan. En uit zijn mond mag horen, het is alles volbracht. Komt tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Er worden al die werken een wegwerpelijk kleed. En als ik nou mag leven uit Christus, en op zijn werk mag steunen, mij geborgd mag weten in dat borgbloed van Golgotha, dan ontvang ik werkelijk de rust van de ziel. Zoals ik in een preek van de week las, als de ziel uit de doodskist van zijn eigen bestaan wordt opgericht en mag leven uit het volbrachte werk van Christus, in hem geborgen te zijn, uit hem te leven, dan begint die rust, die eeuwige sabbatsrust die overblijft voor het volk van God. De eeuwige rust wordt hier begonnen. En gemeente, waar dat door het geloof verstaan en beoefend mag worden, dan hoeven we niet aan zo iemand te vragen wat je nou op de zondag, wat je nou op de rustdag allemaal wel of niet mag doen. Dat is voor zulke mensen geen vraag. Die waarde hebben leren zien voordat we volbrachte werk van Christus, die hoeven niet te vragen wat wil je nou doen op die zondag. Wat mag je nou of wat mag je nou niet? Nee, het is een verlustiging. Het is een geschenk dat ik deze dag mag ontvangen. Want nu mag ik van hem horen die mijn ziel lief heeft. Nu mag er een dag zijn en nu mag er een middel zijn waardoor ik in gemeenschap met hem mag komen. Waardoor de Heilige Geest in en onder de prediking wel eens laag afdaalt. Mijn hart verklaart. En mij het brood des levens en het water des levens uitreikt. En waarin ik mag eten en drinken en mag genieten. Maar het is een beginsel. Zo zegt de catechismus. Het is een aanvangen. Want na die sabbat, na die christelijke sabbat, na die eerste dag, na die rustdag, volgt er toch weer een tweede dag, een maandag. En dan moet ik weer terug het leven in. En dan moet ik weer terug de strijd in. En dan krijg ik mezelf weer terug. En dan komt de wereld weer. En dan zijn er die overblijvende zonden en zwakheden. En gemeente, dan in die strijd, dan wordt er in het hart van zo iemand ook het heimwee geboren naar die eeuwige sabbat. Heren, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? Waarop ik eeuwig mag rusten van al mijn boze werken. Waar de rust ten volle wordt genoten. En waar de rust ten volle wordt geschonken. Als hier in beginsel iets van die rust mag worden genoten uit dat volbrachte werk van Christus. Als ik door het geloof dat mij door de Geest geschonken wordt. En wat Hij doet werkzaam zijn. Als ik geoefend mag worden in deze zaken, gemeente, dan kan het niet anders, of dan zijn er de momenten van dat heimwee. Naar die eeuwige rust die overblijft voor het volk van God. Naar de mate dat ze daarin geoefend mogen worden, zal er een vermoeidheid ontstaan van dit aardse, van dit tijdelijke bestaan. En zal er een uitzien komen naar dat eeuwige sabbatismos. En dat heeft gemeente de Heer op het oog met het instellen van een sabbatdag. Van die christelijke sabbatdag, waarin gerust mag worden, waarin begonnen mag worden met de rust die Christus heeft aangebracht. En waarin uit dankbaarheid voor die door hem aangebrachte rust 6 dagen gearbeid mag worden aan de hand van de geboden om die te doen uit dankbaarheid. En gemeente, laat dat tot ons doordringen. Dat we niet ons verliezen in allerlei regeltjes van wat wel en wat niet mag. Dan missen we de essentie van die geschonken rustdag. En laat alsjeblieft, jonge mensen, ouderen, je de rustdag niet afpakken. Door de zorgvuldigheden van het leven. Laat die zo kostbare tijd van de zondag je niet afgenomen worden door de dingen die je ook op maandag en op vrijdag en op zaterdag kunt doen. Laat ons benaastigen, zo zegt de apostel, beijveren om die rust in te mogen gaan. Die overblijft voor het volk van God. God heeft ons daar deze dag voor gegeven. Dat we hier in beginsel iets mogen gaan beoefenen van wat straks eeuwig zo zal zijn. Eeuwig ophouden met zondigen. Eeuwig rust te vinden in het volbrachte borgwerk van de Heer Jezus Christus. Er blijft een rust over voor het volk van God. Dat straks die zoetste rust zal mogen genieten in de Heere verblijd. Amen. Tot u om uw grote naam dank te zeggen voor deze rustdag die gij ons gegeven hebt. En geef dat er iets mocht bij zijn van datgene wat ons vanavond uit uw woord en onze belijdenis is aangereikt. De eeuwige sabbatsrust mogen aanvangen, mogen beginnen. Dat we daar iets van mogen kennen of leren kennen. Om rust te vinden in hem die gezegd heeft, komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt. En ik zal u rust geven. Heren, wij smeken u om de bediening van uw geest. Laat hier de prediking mogen achtervolgen, mogen zegenen. Opdat we zo uitgerust de week mogen beginnen. Ook in geestelijk opzicht uitgerust mogen zijn. Verlost van het vloek van de vloek en van het vonnis van de wet. En wel werken, maar uit dankbaarheid voor die verlossing die gij, Heer Jezus, hebt aangebracht. En wel onze dagelijkse dingen doen, maar niet als doel. En toch ook zoeken om in de week die we tegemoet gaan, ook tijd te nemen om bezig te zijn met de dingen van de eeuwigheid. Laat dat verlangen in ons hart mogen zijn, Heere. om in gemeenschap met u in de binnenkamer te vertoeven. En om bij een geopende Bijbel die dingen te overdenken en te ontvangen waar u mee aan uw eer komt. En waar onze ziel rust in zal vinden. Heere, wilt u dat geheim werken, dat het ook tot nader onderzoek mag drijven. Tot het herkauwen met de reine dieren, zoals u dat noemt. Van datgene wat ons als het brood des levens is aangereikt. Vergeeft u daarin ook het zondige dat er was. Het tekort dat ons heeft aangekleefd in het spreken en in het luisteren. En als er dingen langs ons heen gegaan zijn, Heere, dat we ook misschien de dingen nog eens naluisteren of naspeuren. Maar Heere, laat ons leven niet voorbij gaan met alleen de tijdelijke dingen. Want de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in het eeuwige leven. Heere, wees met ons in de week die we begonnen zijn. Wees met de kinderen die nog naar school gaan. De jongeren in hun werk of studie, vaders en moeders in al het werk dat er te doen is. Wees met alleengaanden, wees met een ieder die geen werk heeft of niet werken kan of niet meer werken hoeft. Wees met ons ook in de ambtelijke arbeid, in alles wat ons deze week te wachten staat. Heere, bewaar ons allen voor de zonde, voor de ongerechtigheid, voor de wereld, voor de boze. Bewaar ons vooral voor een onverwachte en een onverzoende dood. En houd ons gemoed voor u bereid. Opdat het stil uw komst verbijt. En in het vertrouwen mag leven dat gij ons onze schuld wilt vergeven. Werk dat, Heere, door uw genade en geest. En hoort u ons gebed. Om Jezus wil. Amen. Psalm 36, vers 2 zingen wij tot slot. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Ontvang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.